Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Den Admirant uit Hogeveen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vandaag is Arend Jan Wening. De collecte is vandaag voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar Ipi Dalma, die weer mocht thuiskomen na een operatie. En naar Eelco de Boer, die nog in het UMCG verblijft in Groningen. En naar dorpsgenote Gerry de Jong van de Zielstrasstraat 1A. Woensdag vergadert de kerkenraad bij Kees en Aukje van der Veen. Volgende week zondag is er dienst om 10:00. Op deze startzondag hoopt onze eigen dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor te gaan. Het is misschien leuk dat iedereen dan 1 of 2 bloemen meebrengt naar de kerk, waaruit dan enkele boeketjes kunnen worden samengesteld. Deze kunnen dan worden aangeboden aan hen die dit als groet of bemoediging vanuit de gemeente mogen ontvangen. En tevens met dit gebaar ook mogen ervaren dat zij niet vergeten zijn. Na afloop van de dienst van vandaag is er koffiedrinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is ELB 150.
Beginnen wij deze dienst met een ogenblik van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze morgen ook ons verootmoedigen voor de Heere onze God, nadat wij gelezen hebben 2 Kronieken 7 vers 14, waar God zegt tegen Salomo bij de inwijding van de tempel: en wanneer mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Laten wij ons verootmoedigen. Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, in gemeenschap met uw volk Israël, en gemeenschap met de gemeente Gods uit alle volken en landen, en in bijzonder in gemeenschap met de gemeente van Christus hier in Nederland, in ons eigen land, willen wij ons voor uw heilig aangezicht verootmoedigen. Heer, ons land is dood en doodziek. En dat komt omdat er met uw gemeente iets aan de hand is, wat niet in de haak is. En daarom komen wij ons voor uw aangezicht stellen, om u te vragen of u onze ongerechtigheden als land en volk, maar in bijzonder als gemeente, ons voor ogen wil stellen, zo dat wij niet fatsoenshalve onze schuld belijden, terwijl we niet weten wat we gedaan hebben, maar dat wij werkelijk tot inkeer komen. Want in deze tijd dat straks Israël haar grote verzoendag viert, geven dat wij als gemeente en als land en volk gaan verstaan dat wij als natie verzoening nodig hebben. Te beginnen bij de gemeente. Vader, wij verenigen ons met ons volk en we zeggen met Daniël: wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij en onze vaderen, want we hebben niet geluisterd naar de stem van uw profeten die in uw naam gesproken hebben. Maar wij smeken u, laat uw vriendelijk aangezicht lichten en laat het bloed van Jezus, uw geliefde Zoon, ons land en heel uw gemeente met heel uw volk reinigen door uw kostbaar bloed. En we danken u dat u ons die weg wijst in uw woord, in Jezus' naam. Amen. Allen die zich voor God verootmoedigen en hun zonde belijden, mogen het woord van de belofte horen, wat Johannes zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, versen 1 en 2. Mijn lieve kinderen, zegt hij, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. Wij zingen nu Psalm 79, vers 5. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren. Psalm 79, vers 5. Wij gaan straks, gemeente, luisteren naar de 10 woorden van Gods heilige wet uit Exodus 20. En ons antwoord daarop zal zijn Psalm 99, vers 6. Psalm 99, vers 6. In een dichte wolk sprak hij tot zijn volk. Wat hij met de daad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. Het woord door God gegeven is voor hen het leven. Psalm 99, vers 6, na het amen van de 10 woorden. Dat wat we straks zingen nog niet bij de Sinaï gebleken is, dat het nog niet in hun hart gegrift stond, bewijst wel dat zij, Israël, kort nadat zij de wet ontvangen hadden, voor het gouden kalf dansten. En de wet van God verbroken hebben, zoals ook wij. Dat betekent niet dat God van zijn wet afstand doet, maar hij kondigt in Jeremia 31 aan hoe hij die wet zelf niet langer op twee stenen tafelen alleen, maar op de tafelen van ons hart zal schrijven, zodat wij met vreugde zijn wil doen. Daarom gaan we eerst de belofte van het nieuwe verbond lezen in Jeremia 31, vers 31 tot 34. Daar lezen wij het woord van God. Ziet, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Wanneer we nu de 10 woorden lezen, staan we niet meer aan de voet van de Sinaï, maar staan we aan de voet van de kruisheuvel Golgotha en aan de voet van de Olijfberg. En weten we dat straks de wet van Zion zal uitgaan en des Heere woord vanuit Jeruzalem. En dat Jezus op Golgotha de vloek van de wet heeft weggenomen om de zegen van de wet en de geboden in ons hart te mogen schrijven. En daarom luisteren we met vreugde naar deze grondwet van zijn koninkrijk dat heerlijk hersteld gaat worden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. U zult, dat betekent dus niet alleen, je mag niet, je zult niet, maar ook, je zult het niet meer doen. Toekomende tijd, belofte. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij lief hebben. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Amen. Voor wij samen het woord van God gaan lezen en uitleggen, bidden wij om de Heilige Geest om het woord te mogen verstaan. Laat ons bidden. Heilige Vader, onze Heer Jezus, dank u wel dat wij het woord, waar we reeds een stuk uit gelezen hebben, opnieuw mogen openen om het ook uit te leggen en aan het hart te leggen. En wilt u dat doen door uw Heilige Geest? Wij kunnen geen enkel hart bereiken, maar u hebt beloofd, zelfs voor heel Israël, dat gij het stenen hart uit uw volk zult wegnemen en hen een hart van vlees zult geven, zodat zij met vreugde in al uw geboden wandelen. Vader, wij danken u dat u uw gemeente en uw volk in stand houdt. Wij danken u dat gij uw koninkrijk doet komen. En dat gij uw dienaren doet uitgaan in heel de wereld om het evangelie te brengen. Wil gij ze allen door het vuur van uw Heilige Geest aanvuren. En geef dat elke blokkade, elke hinderpaal wordt weggenomen, dat uw woord niet zou kunnen doordringen. Maar geef dat het ook deze dag op vele plaatsen in goede aarde zal vallen, zodat het vrucht zal dragen. Verander ons land en begin bij ons. Zegen zo deze dienst in orgelspel en samenzang, in schriftlezing en verkondiging, in voorbeden en dankzegging, in de gaven die we wijden, in de zegen die we ontvangen en wat wij er daarna mee mogen doen. Laat uw evangelie zich verspreiden als een olievlek, ook hier in Friesland en in ons hele land. En kom met uw Heilige Geest. En dank u wel, o Heilige Geest, dat u gereed staat om uw Zoon te verheerlijken en om het woord Gods in ons te planten. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Voor wij naar het woord van God gaan luisteren, gaan we eerst luisteren naar een tienerlied. Dat is opwekking 488 over de kracht van Gods liefde. 488, een vrij bekend lied, je kunt het vast meezingen.
Thank you.
Dit is ongetwijfeld geïnspireerd door Jesaja 40, vers 29 tot 31. En ik lees dat eerst even met u. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. We gaan een paar gedeelten lezen uit Gods woord die betrekking hebben op de prediking. En dat is allereerst Prediker 3, vers 1 tot en met 4, wat ook de tekst is. Prediker 3, vers 1 tot en met 4, allereerst. En daar lezen wij het woord van God. Voor alles is er een vastgestelde tijd. Een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. En dan geven we twee voorbeelden, Jeremia 31, vers 18 tot 20, over de tijd van rouw bedrijven, Yom Kippur, grote verzoendag. Het herstel van Israël gaat gepaard, gaat vooraf met rouw bedrijven. Jeremia 31, vers 18 tot 20. Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zichzelf beklaagt. U hebt mij gestraft. Ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Want u bent de Heere, mijn God. Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen. Nadat ik met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag. Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heere. Dus het berouw bij de ene zoon, het huis van Israël. En nu leeft er nog een stukje over het berouw bij de tweede zoon, het huis van Juda, Zacharia 12, vers 10 tot en met 14. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Als met een rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven. Elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Alle overgeslachten. Elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Tot zover de lezing van het woord van God. Wij gaan nu zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 102, een prachtige psalm. De melodie is misschien voor sommigen minder bekend. Een hele mooie melodie. De organist zal hem zeker wel voorspelen. En dan zingen vers 6 en 7. Gij Heer, troont te allen tijden, steeds zal men uw naam belijden van geslachte tot geslacht. Gij zult opstaan in uw kracht. Gij zult ons verlossing schenken, Sion, eindelijk gedenken. Psalm 2, vers 6 en 7. Antwoord op de verkondiging, gemeente, zingen we Psalm 75, vers 2 en 7. Ja, ik kom, ik kies de tijd, ten gericht. En het zevende, God is het die ik loven zal als mijn Heer. Psalm 75, 2 en 7 na de verkondiging. De tekst is dus Prediker 3, vers 1 tot en met 4. Voor alles is er een vastgestelde tijd. Er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Gemeente des Heren, woorden uit het boek Prediker die door de synagoge gelezen worden, merkwaardigerwijs tijdens het Loofhuttefeest. Ik heb pas gedacht, een slechter boek hadden ze niet kunnen bedenken om dat op Loofhuttefeest te lezen. Wie leest dat nou op het Loofhuttefeest? Een geweldig feest en dan zo'n, ja, bijna pessimistisch boek. Maar dat is dan je eerste gedachte. Maar in feite gaat het in Prediker, het is van Salomo. En de tijd van Salomo was eigenlijk een plaatje, een miniatuur vrederijk. Het was een geweldige tijd. Een bloeitijd voor Israël. Als u weet dat de koningin van Sheba, van Zuid-Arabië, helemaal die lange reis maakte naar Jeruzalem. En dan met open mond aanschouwt wat daar op het paleis van Salomo gebeurt. Als ze de glorie van Israël ziet. Als ze de stem van Salomo hoort. Als ze zijn wijsheid hoort. Als ze zijn rijkdom ziet. De muziek en de tafel gedekt en alles. Dan zegt ze, de helft is mij nog niet verteld. Wat ik in mijn land heb gehoord. En toch, het duurde maar 40 jaar. En het eindigde eigenlijk, het zakte als een kaartenhuis in elkaar. Want helemaal aan het eind van zijn periode, dat hij regeerde, Salomo, deed hij domme dingen. Hij ging tempels bouwen voor de afgoden van zijn buitenlandse vrouwen. En voordat hij dat deed, zo de tweede helft van zijn regering, moet hij heel erg hebben nagedacht over het leven. En moet er door hem heen zijn gegaan, ja, het is allemaal prachtig wat wij nou beleven. Het is een heerlijke tijd, maar wat komt er na mij? Wie neemt het weer over? Wat je hebt opgebouwd, dat lijkt weer te worden afgebroken. Dus er zit een zekere worsteling in dit boek. Het is allemaal ijdelheid. Want waar doe je het eigenlijk allemaal voor? Het lijkt allemaal zo prachtig, maar hoe gaat het straks na ons? Nou ja, na Salomo ging het inderdaad niet zo fantastisch, want het rijk werd in tweeën gespleten. Dat was door zijn eigen schuld. Het noordelijke rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda. Er kwam een breuk in het volk. Een zeer ernstige breuk die tot op vandaag nog niet is geheeld, maar die binnenkort geheeld gaat worden. De Heer Jezus is veel meer dan Salomo. En als hij koning wordt op de troon van David, ja, dan wordt het leven pas echt zinvol. Paulus zegt in zijn brief aan de Korinthe dat door de opstanding van Jezus het leven zin heeft gekregen. Door zijn dood en opstanding, en daar stond natuurlijk Salomo nog ver vanaf, maar door zijn dood en opstanding heeft het leven zin gekregen. Hij heeft de tijden in zijn hand, de tijden en de gelegenheden. En over die tijden gaat het ook hier in Prediker. Voor alles is er een vastgestelde tijd, een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Eigenlijk staat er voor, ja, elke, voor alles wat je, waar je behagen in schept. Overal is er een tijd voor, overal waar je behagen in schept. En als we dan gaan lezen, dan zeggen we, nou, daar staan wel een paar dingen om behagen in te scheppen, maar ook een paar dingen om niet. Geboren te worden gaat met vreugde gepaard, sterven gaat met rouw gepaard. Planten is mooi, maar planten laten uitdrukken, dat is niet mooi. Tijd om te doden, dat liever niet. Tijd om te genezen, ja. Tijd om af te breken, dat is negatief. Tijd om op te bouwen. Tijd om te huilen, dat is niet leuk. Tijd om te lachen, dat liever. Een tijd om rouw te bedrijven? Nee. Tijd om te huppelen? Ja. Zo denken wij. Maar er staat boven een tijd voor elk voornemen. Ik zei u, voor elke, alles wat je behagen in schept. Dus alles wat hier staat is toch positiever dan dat we denken. Laten we het maar even op de voet volgen. En laat het tot uw hart spreken. Want God wil ons hele leven vernieuwen. Er is een tijd om geboren te worden. Dat is een vreugde. En een tijd om te sterven. Ik kreeg onlangs een preek toegestuurd. Ik ben daarop geabonneerd. Wordt uit het Schots vertaald. Vaak preken van eeuwen geleden. Maar geweldige boodschappen. En die had de titel: wat de beste dag van je leven is. En de beste dag van je leven kan je sterfdag zijn. Het kan ook de slechtste dag van je leven zijn, daar eindigt die preek mee. Maar de beste dag van je leven kan je sterfdag zijn. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En tussen de wieg en het graf bevindt zich ons dagelijks leven. En dan kun je zeggen, wordt ons leven nou overschaduwd door het graf? Of wordt het overschaduwd door dat open graf van Jezus daar in Jeruzalem? Dat is een groot verschil, hè? Of niet? Daar kon Salomo nog niet van meepraten. Die stond er nog voor. De dood was nog niet overwonnen in zijn dagen. Daarom kon hij er ook nog niet zo vrijheid over spreken als de apostelen. Maar wij weten dat Jezus leeft. En hij heeft gezegd, notabene tegen een rabbijn die bovenaan stond zo'n beetje in Israël. Jonge man, zegt hij, als jij niet een keer opnieuw geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van mij, het koninkrijk van God, niet eens binnengaan. Laat staan dat je het kunt zien. Of liever gezegd, je kunt het niet zien, laat staan dat je het binnengaat. Wij moeten opnieuw geboren worden. En dat gebeurt in de tijd tussen de wieg en het graf. Bent u opnieuw geboren? Heb je die ene ontmoeting met Jezus gehad, zodat je zegt, hij is werkelijk mijn een en mijn al. Hij is de hoop van mijn leven. Met hem kan ik leven en met hem kan ik sterven. Je ziet het niet zo gauw bij mensen ophangen, althans, ik heb het nog nooit zien ophangen. Het hangt trouwens ook nog niet bij mij thuis aan de muur. Maar Paulus zijn lijfspreek was, ik sterf alle dagen. Of een beetje positiever. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. Kun je ook zeggen. Sterven is winst. Als Jezus je leven is, dan is elke dag een stukje dood. Het was een mooi lied uit de 80-jarige oorlog. Ik heb het vanmorgen nog opgezocht. En ik heb alleen de eerste twee regels opgeschreven. Het is wel een heel mooi lied. Gelukkig is hij die leert sterven terwijl die leeft. En zich tot God, ons aller erven, vroeg begeeft. Gelukkig is hij die leert sterven terwijl hij leeft. De doop, Bijbelse doop, is eigenlijk een soort feestelijke begrafenis. Als het oude leven wordt afgelegd. Wij moeten leren ons oude leven af te leggen. Ons eigen ik met Jezus te begraven. Er is een tijd om geboren te worden. En in die levenstijd dat we mogen opgroeien tot zijn glorie. Dat het woord van God ons deel wordt. En dat de Heer Jezus ons deel wordt. Dan worden we voorbereid om te sterven. En als dat niet gebeurt, ja, dan ziet het er niet zo geweldig uit. En daarom, laat het tot u doordringen. Ben ik klaar voor de laatste dag van mijn leven? En zal het de grootste dag zijn als ik hem zie in zijn glorie? Het is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Ja, dat zien we ook in de gemeente van God vandaag gebeuren. We zomaar zien dat allerlei dingen worden weggedaan. Het wordt afgebroken. Er staat eentje verder ook, er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Ja, dat is eigenlijk dat is ook weer niet zo leuk. Ja, maar wat wordt er dan afgebroken en wat wordt er opgebouwd? God is bezig in deze tijd om dat af te laten breken wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid. En hij bouwt op wat hij zelf gewerkt heeft. Ik wil een mooi woord lezen van Jezus uit Matteüs 15. Dan zeggen de discipelen tegen Jezus, als Jezus nogal scherp is uitgevallen tegen de fariseeën, van, weet u dat ze ook boos zijn op u? Nou, dat Jezus maling aan, hoor, als mensen boos op hem waren. En als je Jezus volgt, dan ontmoet je nou eenmaal mensen die boos op je zijn. Dan moet je ook maling aan hebben, tenzij je het er natuurlijk naar gemaakt hebt, dat is wat anders. Maar als je om Jezus wil leidt, dan moet je je nooit zorgen over maken. Weet je wat Jezus dan zegt tegen hen? Dan zegt hij dit, er staat in Johannes en Matthäus 15, vers 13. Elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Dus aan u en mij de vraag, ben ik een plant door de hemelse vader geplant? Hoe weet je dat dan? Wel, Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En als je verbonden bent met Jezus en die plant, die wijnstok gaat er nooit aan hoor. Die wijnstok Jezus, die gaat er nooit aan. Die zal straks de hele wereld vullen. Als hij Israël herstelt, dan brengt hij het in verband met Jezus. Dan brengt hij het in verband met de wortel. En als Israël weer tot haar wortel komt, tot Jezus, dan zal Israël de hele wereld met haar heerlijkheid, met de glorie van God vervullen. Die plant wordt nooit uitgeroeid. Dus de vraag is, ben ik één plant met Jezus? Ben ik zo met hem verweven en vergroeid, dat de sappen van hem, de sappen van de Heilige Geest, liefde, nederigheid, zachtmoedigheid en noem maar op, dat ze vanuit de wortel Jezus in mij de rank komen. En ik het beeld van Jezus laat zien. Elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die niet verbonden is met mijn geliefde zoon, die de ware wijnstok is en de ware wortel is, die zal uitgeroeid worden. Het is een tijd om af te breken en om op te bouwen, te planten en het geplante uit te trekken. Dus er wordt ook heel wat straks afgebroken voordat Jezus komt. Voordat Jezus zijn heerlijkheid openbaart, zal dat hele bouwwerk van Babel vallen. Daar blijft niks van over. Het schijnen nu al aardbevingen te zijn in Jeruzalem. En die grote Al-Aqsa moskee. Daar zal ook niks van overblijven. En het mooie is dat de Arabieren het nooit zal spijten. Want als ze de islam kwijt zijn, krijgen ze Jezus ervoor in de plaats. En zullen ze samen met Israël hem mogen dienen. Het is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Er is ook een heel mooi woord van in 1 Samuel 2, waar Hanna, u kent ze wel hè, Hanna die zo vreselijk veel verdriet had gehad in haar leven, zo getreiterd was, kinderloos was en dat was een ramp voor haar. En haar rivaal die kreeg het ene kind na het andere. Maar als de rollen omkeren, dan zegt ze dit over haar worsteling. Dan zegt ze in 1 Samuel 2, vers 6, de Heere maakt dood, de Heere dood en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. Kijk, je zult nooit met Jezus leven als je het oude niet bent kwijtgeraakt. De geschiedenis van het christendom is heel vaak geweest, het oude, dat wat van ons is, ons bolwerk, ons systeem, onze organisatie, onze dogma te beschermen. Maar als het niet op Jezus gegrond is en uit Jezus voortkomt, heeft het geen toekomst. Het zal weggedaan worden. Straks als het koninkrijk komt, zal Jezus heerlijkheid de aarde vervullen en er zullen geen christelijke en ook geen islamitische en andere heidense bolwerken meer zijn. Er zal maar één groot zijn. De naam van Jezus. En dat brengt me tenslotte bij de climax van deze versen. Vers 4, een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Ik zei al, de tweede helft spreekt meer aan. Een tijd om te huilen, nee. Een tijd om te lachen, ja. Een tijd om rouw te bedrijven, nee. En een tijd om te huppelen, ja. Dat een oppervlakkige bijbellezer die nog nooit in de Bijbel heeft gelezen, zegt, nou, geef mij dan maar dat tweede, dat andere, dat liever niet. Maar zo werkt het niet. De tijd om te huppelen, de grote verzoendag, komt eraan. Dat is een geweldige tijd van vreugde. Dat het woord van God de hele aarde zal vervullen. Een heerlijke tijd. Maar daar gaat iets aan vooraf. Want Israël is daar nog helemaal niet klaar voor. Niet in het Midden-Oosten en niet hier aan de kust. Die ene zoon, Juda, is er niet klaar voor. En die andere zoon, Efraïm, ook niet. En die twee broers moeten elkaar gaan vinden als ze in de ogen van hun grote broer, Jezus, kijken. Het is een tijd om rouw te bedrijven. Gemeente, daar kan ik alleen maar, en ik hoop u ook en jij, erg naar verlangen, dat er een rouwtijd komt in Nederland. Net als straks in Israël. Een rouwtijd, en dan bedoel ik niet dat hier grote, dat hier honderdduizenden slachtoffers vallen of zo. Maar dat er berouw komt. En dat berouw in ons land zal toch beginnen moeten in de gemeente. En dat zijn wij. Een stukje van die gemeente zijn wij. Berouw. Dat wil zeggen dat we in gaan zien waarin we God tekort hebben gedaan. Dat we in gaan zien wat God belemmert om de stroom van de Heilige Geest over ons uit te storten. Want daar zijn we mee begonnen. Komt gij dorstigen hier drinken uit die milde heilsfontein? Dat is wat God wil. Hij wil ook over ons land stromen van levend water doen neerdalen. Hij wil dat zijn Heilige Geest vernieuwend massa's mensen aanraakt. Ik geloof dat met heel mijn hart. Ik geloof in herstel, ook hier in de kustlanden. Omdat ik geloof dat ook hier Israël zich bevindt. En God heel Israël gaat opwekken. Niet alleen die Jood, maar ook zijn broer. En dat is geen tweede rangs broer, maar dat is een echte bloedeigen broer. Alleen hij weet nog niet dat hij Israël is. En dat heeft ook een oorzaak. Dat komt door de hoogmoed. En door de trots. Waardoor hij zich van God heeft afgekeerd en op zijn broer heeft afgegeven. Maar daar moet berouw komen. Daar in Israël, maar ook hier. Ook bij ons. Ook bij mij. Ziet u er naar uit? Een tijd om rouw te bedrijven. Nou, misschien gaat het wel met het een en ander gepaard. Want we hebben natuurlijk aardig oogkleppen op in ons landje. We weten niet half hoe ver de boze al is om ons land in te palmen. Maar we hebben toch hoop. We laten ons toch niet ringeloren door de vijand. We laten ons toch niet. We gaan toch niet naar de pijpen van de tegenstander dansen. Kom nou toch een keer. God heeft een woord beloofd. En hij is in staat door elke barrière heen te breken. Maar hij wil wel dat wij de barrières die wij zelf hebben opgericht, afbreken. Is hier een barrière? Is hier een barrière? In uw eigen huis? In uw relaties? In de gemeente? In ons land is er een barrière? Jezus zegt, indien gij uw gave op het altaar offert en u herinnert u daar dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar. Verzoen u eerst met uw broeder en offer dan uw gave. Ik geloof dat een tijd van rouwbedrijven, van schuldbeleiden, aanstaande is. En ik kan het niet geven, ik kan het mezelf niet geven, laat staan een ander. Maar ik weet wel dat de Heilige Geest onze ogen wil openen. Want ergens zijn we toch ook nog, met dat we in de kerk zitten, kunnen we toch ook nog aardig stekenblind zijn, of niet? Als God zelf van Israël zegt, wie is er blind als mijn knecht en doof als mijn bode die ik zend? Notabene, hij heeft een knecht en een bode die blind is en doof en die hij toch in de wereld stuurt. Ja. Gij zijt het licht der wereld, maar hoe zullen we het verspreiden als we niet naar Jezus kijken? En daarom laten we en naar verlangen dat we heel dicht bij hem komen. Bij hem. Hij alleen kan ons leven veranderen, ook in ons land. Laten we ons niet blind staren op wat de duivel allemaal doet. Maar laten we leven bij wat God belooft. En dat is veel meer dan wat ook. Vindt u het mooi? Een tijd om te huilen, die komt. En een tijd om te lachen, die volgt. Een tijd om rouw te bedrijven, die komt eraan. En een tijd om te dansen voor God. Een hele lange tijd zal erop volgen. Maar er zal niemand dansen in zijn koninkrijk die niet eerst aan de voet van Golgotha, samen met alle andere kinderen van God, heeft beleden dat wij Gods naam ernstig geschaad hebben. Laat de Heilige Geest dan vanmorgen in u en mij zijn werk mogen doen. En laten we geloof hebben dat God werkelijk iets wil gaan doen. Ja, ik kom, zegt hij. Ik kies de tijd. Ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht. Wankelt recht en zekerheid. Ik bewaar het wereld rond. Op mijn trouw is het gegrond. En de psalmist, de profeet, eindigt deze psalm. Is mooi weergegeven, maar het is nogal gedurfd. Wat hij zegt, God is het die ik loven zal. Ik loven zal als mijn Heer. Ik vermeld zijn roem en eer. Ik bewerk der bozen val. Al wie op Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd. Ik bewerk der bozen val. Als wij geloven en belijden en getuigen dat Jezus leeft en dat zijn koninkrijk komt, en dat zijn bloed verzoend en dat zijn graf is opengegaan. En dat de tijd komt dat de duivel gebonden wordt. En dat Gods geest wordt uitgestort. Als we dat gaan belijden en daarvan getuigen, wat doen we dan? Dan graven we het fundament onder Babel weg. Ik bewerk der bozen val. Zullen we het samen doen? De val van de boze mede bewerken. Doordat we alles opruimen. Waar de boze behagen heeft, maar wat God verdriet doet. En zo ruimte scheppen voor koning Jezus en voor zijn heerlijkheid. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Amen. We gaan deze beide coupletten zingen. Psalm 75, 2 en 7. En op basis van deze heerlijke wetenschap, dat God de touwtjes in handen heeft, dat zijn koninkrijk komt, dat het rijk van de Satan in puin valt. Dat is toch een blijde boodschap. De hemel zal er straks over juichen. Als Babylon valt, ze zullen halleluja zeggen. Op basis daarvan mogen wij met de gemeente Gods ter eeuwen ons geloof belijden. En ons antwoord daarop is lied 275 uit de Evangelische Liedbundel 1, 3 en 4. Ik heb geloofd en daarom zing ik. We gaan samen ons geloof belijden. We belijden met Israël, hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. Het is deze ene God van Abraham, Isaac en Jacob die wij belijden als wij zeggen met de gemeente Gods ter eeuwen, ik geloof in God de Vader. De Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. We gaan u samen danken en ook voorbeden doen. We doen allereerst voorbeden voor Eelco de Boer, die de tweede chemokuur heeft gehad. Het gaat redelijk goed, hij verblijft nog in het UMC Groningen. Voor Sylvia Kuipers, zij gaat straks naar Indonesië voor christelijke scholen te bezoeken in verband met het project Pikulan. En Wij willen daar graag voorbeden voor doen. Belangrijk dat het land wat vroeger tot ons behoorde, waar wij als eerste toch het evangelie hebben mogen brengen, dat in dat islamitische land tegenwoordig toch het getuigenis van het evangelie op de scholen mag klinken. Laten we daarvoor bidden. We danken ook voor Ipi Dauma. Zij is weer thuis na een ingreep die heel goed heeft uitgepakt door Gods genade en het gaat heel goed met haar. En ook Jikke de Boer verblijft momenteel nog in Leidenstein en is ook alweer even thuis geweest. Ook met haar gaat het heel goed. Laten we voor elkaar bidden en ook voor het herstel van de gemeente Gods in dit land en zijn volk. Laat ons bidden. Trouwe Vader, dank u wel dat we voorbeden mogen doen. En dat is iets geweldigs, dat wij voor uw aangezicht mogen komen. En dan willen we voordat wij voorbeden doen, allereerst aan u vragen, Vader, of u het gehoorde, dat wij dat met elkaar, zoals we hier zijn, heel serieus mogen nemen. En dat wij die tijd van rouw zullen toejuichen, omdat het verbonden is met de tijd van grote vreugde. Maar geen lovende feest zonder grote verzoendag. Geen feest op deze aarde zonder inkeer en berouw. Vader, wilt u het doen? Wilt u met uw Heilige Geest in ons zo werken, dat we elke weerstand die we misschien op dit moment zelfs in ons voelen opkomen, dat we die voor u neerleggen. Heer Jezus, dat elke vijandschap tegen het kruis van Jezus zal worden afgelegd. En we met elkaar mogen staan voor uw heilig aangezicht als één lichaam. En waar één lid leidt, leiden alle leden mee. Maak uw lichaam gezond. Heer Jezus, u bent het hoofd, toch niet van een ziek lichaam. U bent zelf opgestaan, u leeft. En laat het leven van de Heilige Geest in heel uw gemeente zichtbaar worden. Laat het ook zichtbaar worden, Vader, in het gemeenteleven van elke dag. En dan dragen wij de namen die wij genoemd hebben voor aan u op. En dan denken we ook in bijzonder aan Elko, deze jonge man die toch met een ernstige ziekte in het ziekenhuis ligt. Heer Jezus, van u staat geschreven dat u onze ziekten op u heeft genomen en onze smarten gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Laat uw woord onder ons geschieden. En dat we in geloof uw woorden mogen nazeggen en het aan u overlaten hoe u het uitwerkt. Maar dat u het uitwerkt is zeker. Vader, zo bidden wij voor allen hier, ook voor Ipi en Jikke die elke behandeling ondergingen en waar het nu gelukkig heel goed mee gaat. Wilt u hen zegenen in elk opzicht naar geest, ziel en lichaam. Heer, wij bidden ook in bijzonder voor Sylvia als zij naar Indonesië gaat, het land van haar herkomst. Zegent u haar daar. Bescherm haar onderweg. Dek haar onder uw kostbaar bloed. Bij alle gevaren. En laat een zegen mogen achtergelaten worden en een zegen mee mogen teruggenomen worden. Dat ze mag zien dat u ook daar werkt met uw evangelie in kinderharten. Vader, wij bidden in bijzonder ook voor de kinderen van de scholen hier in Nederland, nu de scholen weer gaan beginnen. We bidden voor allen die lesgeven, wat een geweldig verantwoordelijke taak hebben, ouders en docenten. We bidden van u dat er een goede wisselwerking zal zijn tussen docenten en ouders. En dat de ouders het niet overlaten aan de docenten en aan de dominee en de kerkenraad en de catechisatie, maar dat in huis u gediend gaat worden. Vader, we bidden om herstel allereerst in de gezinnen. En we bidden om een zegen op de scholen. Er is zoveel druk van buitenaf, Vader. Ook van de overheidswegen. Zoveel krachten die proberen de hele erfenis totaal te vernietigen. Maar wij prijzen u, Vader, dat we dat bolwerk van de boze omver mogen werpen door ons getuigenis van Jezus. En dat we door ons getuigenis zijn val bewerken, zoals we gezongen hebben. Dank u wel daarvoor. Zegen Jeruzalem. Zegen Israël in het Midden-Oosten, in haar eigen land, de Joden, te midden van de Arabische volken. Dank u dat u ook in de Arabische wereld bezig bent verandering aan te brengen. Dat er een goed wil is aan ontstaan naar uw volk toe. Het is nog maar een beginstadium, maar dank u wel, Vader. U gaat ook Hagars stem en haar noodkreet en de noodkreet van Ismaël verhoren. Dank u wel daarvoor. We bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. We bidden om een grote verzoendag die heel indringend zal zijn. Kom met uw Heilige Geest en doe iets nieuws vandaag. Vader, zo geven we elkaar, de hele gemeente, wereldwijd, maar ook hier, aan u over, in al haar details. En als u gesproken hebt deze morgen, en als u ons misschien huiswerk hebt gegeven om rommel op te ruimen, om barrières af te breken, Vader, geef dan dat we dat ook zullen doen, opdat we de zegen niet belemmeren, maar laten doorstromen, opdat deze gemeente vol wordt van uw geest en van uw heerlijkheid. Breek af wat van het vlees is, maar bouw op wat van Jezus is. Glorie voor het Lam. Amen. U mag uw offer geven voor God en zijn dienst. God zegen u met uw gaven. Daarna zingen wij gezang 157, vers 2, 6 en 7. Gezang 157, het vers 2. Even kijken hoor. We hebben de tijd, hè, want we hebben slotte de eeuwigheid als het goed is. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, o zoon van God, Maria's zoon, een hooggeboren koning. Vers 6, laat al het vrolijke geluid van stemmen, van viool en fluiten zijn er eerlijk. Het gaat toch wel naar toch wel toe naar het huppelen, hè? Dus laat u zich daar niet van. Maar als u ooit wilt huppelen voor van zielenvreugde, hè, zoals het in de psalmen staat. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugde. Daar zijn we een wens voor krijgen. Als u ooit wilt huppelen van zielenvreugde, moet u ook toestaan dat u ergens doorheen gaat. En dat is niet moeilijk, het is ook een heerlijke tijd als God met zijn geest tot ons komt. En het laatste vers, hoe is hij mij zo innig na de alfa en de omega, mijn hart doet hij ontbranden. 157, 2, 6 en 7. Bewaar het woord in uw hart, ontvang de zegen en ga straks heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.